Vanavond begin ik met even terug te grijpen op Handelingen, hoofdstuk 6, de laatste versen. Handelingen 6, vers 13. Waar staat dat men hem leidde voor de raad? En vers 13 stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarene, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. Valse getuigen heet dat. En toch is er een grote kern van waarheid in deze beschuldiging aan het adres van Stefanus. Want hoe dan ook, wat Stefanus doet in zijn redenvoering, die heel hoofdstuk 7 ongeveer in beslag neemt, is bepaald niet zich verdedigen tegen deze aanklacht. Maar het valt zelfs in te lezen dat hij daarmee eens is. Daar komt het ongeveer op neer. Het verklaart natuurlijk ook waarom hij aan het eind van het verhaal meteen gestenigd werd. Want de essentie van de uiteenzetting is inderdaad dat de dienst aan de Heer niet afhankelijk is van deze plaats. Dat wil zeggen, dat is primair de tempel en secundair is dat Jeruzalem. En bovendien kan ook niet bepaald gezegd worden dat de gelovigen, namelijk de gemeente, dat die leeft onder de wet en dus leeft in overeenstemming met de zeden van Mozes uit nog steeds Handelingen 6, vers 14. Immers de strekking van Handelingen 7 is weliswaar in de eerste plaats dat elke keer als God van zich deed horen en eventueel een verlosser zende, zond in de vorm van wie dan ook, dan was Israël ongelovig. Dat wil zeggen, zij verwierpen altijd het woord Gods. En ze wederstonden altijd de Heilige Geest, zo staat het in 7 vers 51. Maar in tweede instantie zouden we toch in de toespraak van Stefanus moeten herkennen dat de man steeds opnieuw uiteenzet dat de trouw aan de Heer niet afhankelijk is van een plaats, Jeruzalem of de tempel of iets dergelijks. En dat de zegeningen van die de Heer geeft daar ook niet van afhankelijk zijn. Integendeel, Abraham woonde niet in deze plaats, in dit Jeruzalem, maar niettemin, de Heer deed aan Abraham zijn beloften en zo verder. En waar een belangrijk deel wordt ingeruimd voor bijvoorbeeld Jozef, moet ook vastgesteld worden dat de zegeningen die via Jozef tot Israël kwamen, niet kwamen in Jeruzalem, maar integendeel in het buitenland. En als daarna de Israëlieten in Egypte zijn en daaruit verlost moeten worden, dan bevinden ze zich toch in het buitenland, dat wil zeggen niet in Jeruzalem of in Canaan, maar de Heer zendt hen een verlosser die ze ogenblikkelijk verwerpen. Althans oorspronkelijk, dat was Mozes immers. En zo verder. En zelfs toen wel die heilige plaats was, een Jeruzalem en een tempel, ook toen diende Israël de Heer niet. Met als resultaat dat het volk, of wat er van over was uiteindelijk, verdween in de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen, ik heb het nu over het Joodse volk, maar de 10 stammen van Israël waren daarheen al eerder verdwenen. Hoe dat ook zij, geloof en Gods zegeningen zijn nou eenmaal niet afhankelijk van deze plaats. En ze zijn ook niet afhankelijk van de wet van Mozes. Want een groot deel van de geschiedenis van Israël, eigenlijk het grootste deel van die geschiedenis, hebben zij zich niet aan die wetten gehouden. Hebben ze daar in de praktijk, althans niet ondergeleefd. En iemand als Abraham en Jozef enzovoort en ook Jacob leefde uiteraard ook niet onder de wet. Want die was er nog niet, zoals het zo laconiek uiteengezet wordt in bijvoorbeeld Galaten hoofdstuk 3. En zo is het inderdaad te deze dagen, om eens een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, want de zegeningen die de Heer geeft zijn niet afhankelijk van Jeruzalem of een tempel. En als u mij vraagt, zelfs als in de toekomst er sprake zal zijn van een gelovig overblijfsel in Jeruzalem, wordt het niettemin ogenblikkelijk Jeruzalem uitgebracht. En van een tempel is in die dagen ook geen sprake. En ik heb het nu over de 70ste week van Daniël en de afloop daarvan. Het is dan ook een beetje vermakelijk om te zien hoe wij daarna in Handelingen hoofdstuk 8, want daar waren wij gebleven, ineens vinden dat door de vervolgingen onder leiding van ene Saulus, die ons zojuist was geïntroduceerd na de dood van Stefanus, verschijnt ogenblikkelijk Saulus op het toneel, hè? Maar door die vervolgingen, die dan in ieder geval genoemd worden in Handelingen 8 vers 1, de gelovigen werden verstrooid door de landen van Judea en Samaria. Dat wil zeggen, toch uit de heilige plaats. Dat wil zeggen, of Stefanus dat voorheen geleerd heeft of niet, en wat hij ervan gezegd heeft, daar kom ik nou niet op terug. In elk geval is het zo dat leven onder het nieuwe verbond wel degelijk beschouwd moet worden als in overeenstemming met wat Mozes geleerd heeft. U weet hoe dat zat met de wet. De wet heeft geen ding volmaakt, maar is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, zegt de Hebreeënbrief. Of de wet is een schaduw van toekomende goederen, is ook Hebreeënbrief. En woorden van die strekking lees je trouwens in ieder geval ook in de Romeinenbrief. Hoe dat ook zij, het is niet in strijd met wat Mozes geleerd heeft. Maar misschien moet je zeggen, het is er de vervulling van, dat kan ook. Maar goed, dieper ga ik daar nu niet op in. Maar het punt is natuurlijk toch dat waar de schriftgeleerden en fariseeën dan wel het Sanhedrin zich aangevallen voelen, omdat er dingen gesproken werden tegen de tempel en tegen Jeruzalem in het algemeen, blijkt nu toch dat in Handelingen 8 meteen het verhaal verder gaat na de dood van Stefanus, met dat gelovigen verspreid worden tot buiten Jeruzalem. En de afloop van het verhaal is natuurlijk toch, maar dat lees je niet meer in Handelingen, dat Jeruzalem verwoest wordt, inclusief de tempel. Wat je wel in Handelingen leest, is dat het verhaal erop uitdraait dat Paulus als aanvoerder van de gemeente inmiddels, notabene, zich bevindt in Rome. Dat wil zeggen, het verhaal gaat dan toch van Jeruzalem naar Rome. Van de hoofdstad der Joden, dan wel heel Israël, maar in ieder geval van de Joden, naar de hoofdstad der Heidenen. Want zo is het toch, in Handelingen 1 ben je terecht in Jeruzalem, in Handelingen 28 zijn we terecht in Rome en daar houdt het verhaal op. En die ontwikkeling, die zie je dus hier in Handelingen 8 uitgedrukt. Aan de hand van enige historische gebeurtenissen. Maar er is in werkelijkheid natuurlijk veel meer aan de hand. Want het is de ontwikkeling zoals die zou moeten zijn in onze tegenwoordige bedeling als zodanig. Zij werden alle verstrooid, zegt 8 vers 1, door de landen van Judea en Samaria. Vorige keer heb ik me laten ontvallen dat er dan niks mis is, want in Handelingen 1 staat dat de apostelen het evangelie zouden prediken over heel de wereld, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, eindende raden, in die volgorde. En hier waren we in Jeruzalem, het gaat nu naar Judea, want ze worden verstrooid door de landen van Judea, en vervolgens Samaria. Want als het evangelie naar Samaria gaat, is dat illustratie feitelijk. Nou ja, ik zeg het wat voorbarig en wat erg doortastend, ik hoop niet dat u het al te zwaar aan tilt, maar het is eigenlijk de illustratie van wat op datzelfde tijdstip, in diezelfde dagen, volgens de geschiedenisboeken in hetzelfde jaar, gebeurde. Namelijk, het evangelie ging echt naar de 10 stammen en naar de echte hoofdstad van de 10 stammen. Alleen, dat was niet in Samaria, maar het was in Brittannië. En het was niet door verstrooiing, maar doordat regelrecht het evangelie daar gebracht werd door Jozef van Arimathea, is het verhaal. Maar goed, daar ga ik allemaal verder niet op in, maar je moet dat wel meenemen. Dat is de achtergrond van het verhaal. En anders moet ik u zeggen dat deze geschiedenis profetisch is voor wat dan toch later gebeurd moet zijn, om redenen die ook voor de hand liggen, namelijk Bijbelse, oud-testamentische profetieën, waar nou eenmaal domweg zwart op wit staat dat het eerstgeboorterecht binnen Israël ligt, of zou liggen, niet bij Juda en dus de Joden, maar bij Efraïm en dus bij de 10 stammen van Israël. En waar het eerstgeboorterecht boven de Joden, of voor de Joden, hoe je dat maar zegt, in het Oude Testament wordt toegeschreven aan Efraïm en in het Nieuwe Testament wordt het toegeschreven aan de gemeente, moeten die begrippen dus in elkaars verlengde liggen. Namelijk, de gemeente wordt primair en officieel juridisch geformeerd vanuit Efraïm. Alleen hier gaat het van Jeruzalem naar Samaria. In werkelijkheid gaat het van de Joden naar de 10 stammen van Israël. En of dat in diezelfde tijd gebeurde, in hetzelfde jaar, dat denk ik wel, voor all I know, zal ik maar zeggen, naar mijn beste weten, was dat zo. Maar ook als dat niet zo was, dan moet het later alsnog gebeurd zijn. Hoe, weet ik niet. Maar ik ben blij dat ik langzamerhand wel weet hoe dat gegaan is. Het kost wat moeite, zuster, om erachter te komen, want ja, je kunt niet naar de winkel stappen en zeggen, dan koop ik daar eens een boek over, want zo werkt het niet. Daarvoor is die informatie te schaars, maar die is er wel. Maar hoe dan ook, volgens de Bijbel zou het zo gaan. Dat is nou eenmaal een profetisch woord. En vandaar dat Samaria hier een belangrijke rol speelt. Het betekent trouwens tegelijkertijd dat de uitspraak helemaal aan het eind van dit boek, dat de zaligheid de heidenen gezonden is enzovoorts, inderdaad die achtergrond heeft. Ging uit Jeruzalem weg en Jeruzalem wordt verwoest. Maar wat denkt u waar God daarna zijn zegeningen gaf? Daar waar men in hem geloofde uiteraard en in de praktijk. En daarvoor hoef je alleen maar een beetje Bijbelse atlas aan te schaffen, denk ik altijd, of een christelijk atlas. In de praktijk dus naar de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Want die zijn groen ingekleurd op de kaart, hè, zoals u weet. En al, ik zeg altijd, al weet je van niks en je zoekt waar die 10 stammen zijn, weet je nu waar je ze vinden moet. Alles wat groen is op de kaart. Nou ja, zo'n atlas hadden wij op school, zuster. Ja, op de Da Costa-school dus, dan moet het kloppen. Hè? Was een Jood van huis uit, Da Costa toch? En een christen. Maar wat wij vinden is dat het hier niet gebeurt door de apostelen die het daar prediken, maar het kwam er als vanzelf terecht. De Joden werden verstrooid, gelovige Joden uit Jeruzalem werden verstrooid, ontvluchten de stad enzovoorts. En kwamen inderdaad op een plaats terecht die voor de Joden in het algemeen als onrein gold. Want u weet hoe dat is, hè? Je kunt verschil van mening hebben met mensen, dat geeft verder niks. Maar als die mensen wat een beetje dicht bij je zijn en een beetje in je naaste omgeving verkeren, dan wordt het hevig, hè? Dat heb je toch, hè? Daarom zetten wij ons het meest af tegen de mensen dikwijls die toch het dichtst bij ons zijn. Logischerwijze. Die anderen zijn ver genoeg weg, dat maakt niet uit, het verschil is duidelijk. Nou, sommige gelegenheden moeten wij ons toch onderscheiden van diegenen die dan vlak bij ons zijn. Want we willen niet het risico lopen dat we verward worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom zeg ik soms ook lelijke dingen. Maar zeg ik soms wat lelijk over de zogenaamde Brits-Israël-beweging of de Bond Nederlands-Israël, want zo heet dat die organisatie in Nederland. Omdat we enerzijds dichtbij staan, omdat wij geloven, hetzelfde geloven over waar zijn die 10 stammen naartoe gegaan, maar wij geloven verschillend over wat daar de consequentie van is. Want de consequentie is niet dat God dus onze westerse landen zou zegenen omdat wij nou eenmaal van oorsprong Israëlieten zijn. Integendeel, als dat zo was, dan zou hij ons, omdat we Israëlieten zijn, moeten terugverzamelen naar Canaan, want daar horen we thuis, daar zou hij ons zegenen. Het is anders. Hij zou ons zegenen, maar niet omdat we Israëlieten zijn, maar omdat we gelovigen zijn. En de Bijbel leert dat die gelovigen primair zich zouden bevinden onder de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Als vervulling van dat eerstgeboorterecht. Hebben jullie dat nog? Nou goed. Dus we proberen de draad weer verder op te nemen. Waar het over gaat, is, en het wordt door elkaar verteld, is soms wat lastig en onlogisch. Maar wat verteld wordt is in vers 1 van Handelingen 8. Saulus had mede welbehagen aan zijn dood. Er wordt om die reden, om die Bijbelse reden ook geacht lid te zijn van het Sanhedrin, wat niet 100% waterdicht is, maar de traditie leert dat wel degelijk. Algemeen zo beschouwd. Vervolging tegen de gemeente dus. Daarna, zij werden verstrooid, allen verstrooid staat er, door de landen van Judea en Samaria, alleen de apostelen zelf bleven te Jeruzalem, en dan weer terug. En dan weer enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave. En ze maakten grote rouw over hem. Dat is weer aan de gemeentelijke kant in Jeruzalem, de christelijke kant zogezegd. En daarna weer aan de Joodse kant. En Saulus verwoestte de gemeente gaande in de huizen. En trekkende mannen en vrouwen leverende hen over in de gevangenis. Iets waar de apostel later in zijn brieven meerdere keren op terugkomt. Maar die dingen vinden nou eenmaal plaats in Jeruzalem vervolging, in Jeruzalem de afwijzing van het evangelie van Christus dus en van de christenen, aan de andere kant de verspreiding daardoor van de christenen buiten Jeruzalem in geheel Judea en met name ook Samaria. Vers 4, zij dan nu die verstrooid waren, gingen door het land door, ja, dat zal niet de zee door geweest zijn, denk ik dan als ik zoiets lees, maar vooruit. Zij gingen door, inderdaad, en verkondigden het woord. Dat is wel aardig, het is ook als een vanzelfsprekende zaak. Het sluit, als u mij vraagt, ook aan bij wat in Handelingen 1 over de discipelen staat. Namelijk, gij zult, en niet gij moet, als vaststelling van een feit, gij zult mijn getuige zijn. Later klopte dat precies, want toen zei Petrus, wij kunnen niet zwijgen. Dus het was inderdaad zo. Zo ging dat nou eenmaal als vaststelling van een feit. En hier vind je precies hetzelfde. Het zijn gelovigen die verstrooid worden, maar wat doen ze? Die kunnen ook niet zwijgen. En dus zijn ze zijn getuigen. En staat er, zij verkondigden het woord. Alleen onder hen was dan wel degelijk niet een van de apostelen, een van de 12, om zo te zeggen, maar wel een van de diakenen, om de term dan maar te gebruiken uit Handelingen 6, namelijk Filippus. Want Stefanus en Filippus zijn de enige twee van die 7 waar we later nog ooit wat over lezen. Stefanus werd gedood, maar Filippus vinden we hier. En van hem staat, Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Prachtig, predikte hun de Messias. Eerst in Samaria, later vinden we, ik grijp van Steven vooruit om een lijn te kunnen volgen. Later vinden we Filippus, oh, daar staat aan het eind van hoofdstuk 8. Vinden we Filippus te Caesarea, daar komt hij terecht, is helemaal aan de kust. En de aardigheid is dat vanuit Caesarea later het evangelie werkelijk naar de heidenen ging. In de eerste plaats omdat Caesarea de havenstad was van waaruit mijn scheep ging en Klein-Azië bezocht en Kreta en Griekenland en uiteindelijk naar Rome afvoer enzovoorts. Bovendien in Caesarea speelde zich ook die geschiedenis af van Cornelius, de hoofdman Cornelius. Dat was de eerste officiële heiden. Nou, andersom, was officieel de eerste heiden die tot geloof kwam en die ook omstandig en demonstratief de Heilige Geest ontving. De term die gebruikt wordt, gebruik hem nu ook maar even. Maar het hele punt is dat vanuit Caesarea inderdaad het evangelie officieel naar de heidenen ging. Wel, Filippus vinden wij eerst in Jeruzalem. Daarna vinden we hem in Samaria, namelijk hier vanaf Handelingen 8 vers 5. Hij komt in vers 40 terecht in Caesarea en daar blijft hij wonen. En vanuit Caesarea gaat het evangelie inderdaad naar de heidenen. De geschiedenis van Filippus zelf staat weinig meer over in de Bijbel, moet ik u zeggen. Buiten de Bijbel zijn er nogal wat verhalen over bekend. Ik weet nooit of ik dat plechtig moet zeggen of niet. Laat ik het zo zeggen, wij vinden hem terug in de hele vroege kerkgeschiedenis. Hoe betrouwbaar dat allemaal is, weet ik ook nooit. Maar het is de alle waarschijnlijkheid zo dat de man inderdaad uiteindelijk in Zuid-Frankrijk terechtgekomen is. Dat wil zeggen in Gallië. En daar als een soort coördinator optrad voor alle zendingswerk dat daar plaatsvond in latere jaren. Maar in mijn Bijbel staat dat niet meer. Maar het is wel de route die hij volgt. Dus Jeruzalem, Samaria, Caesarea. En vandaar logischerwijze naar de echte Samaritanen, om zo te zeggen. Dat wil zeggen naar die 10 stammen. Enzovoorts. Maar goed, misschien hebben we het er later nog wel eens over. Maar het staat toch verder niet in de Bijbel. Wel dat hij in Caesarea woonde. Later is Paulus zelfs onderweg naar Jeruzalem voor de laatste keer, komt hij dus weer over Caesarea, want dat is nou eenmaal de havenstad, enzovoorts. En daar komen we weer Filippus tegen. Die bleef daar dus wonen, dus voorlopig. Maar hij schijnt ook heel wat afgereisd te hebben. Dat even terzijde. Filippus kwam af in de stad van Samaria. De stad van Samaria. U weet, Samaria, dat is net zoiets als Groningen. Je weet nooit of de stad bedoeld wordt of het ommeland, hè? Utrecht ook, zuster. Ja, goed. Je weet het nooit helemaal zeker, maar hier staat het erbij. Hè? In de stad van Samaria. In stad heet dat in Groningen, mevrouw. En predikte hun Christus. Het is dus echt de voormalige hoofdstad van het Tienstammenrijk. En tot in die dagen of het officiële centrum van het Samaritanisme. Zoals gezegd, de zijlijn dus van die Tienstammen. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Waar het om gaat is, in de eerste plaats, hij predikte hun Christus. Leuk, hè? In vers 35 staat over diezelfde Filippus dat hij zijn mond opendeed en hij verkondigde hem Jezus. Leuk, hè? Maar hier heet het, hij predikte hun Christus. En in werkelijkheid, hij predikte hun dat Jezus is de Christus. Uiteraard, hè? Daar komt het altijd op neer. Hij predikte in de eerste plaats, vers 5... Maar er staat ook, terwijl ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed, dat wil zeggen de prediking in Samaria vond plaats op dezelfde wijze als oorspronkelijk in Jeruzalem, namelijk een prediking van het evangelie gepaard gaande met tekenen en wonderen. Van dezelfde aard ook, want dan staat in vers 7, want van velen die onreine geesten hadden gingen, uit, gingen er zelf uit, roepende met grote stem, die jongens schijnen te schreeuwen, hè, die, als het mannetjes zijn tenminste, hè, maar goed, onreine geesten, roepende met grote stem, soms ken je ze alleen maar aan het roepen, dat weet u toch, hè? Ik weet niet of ik het hardop mag zeggen, want ik weet nooit wat er in de zaal dan gebeurt, maar er zijn mensen die horen stemmen, Waar zouden die vandaan komen, denkt u, dan? Als er geen mens in de buurt is. Waar komen die stemmen dan vandaan? Er zijn twee opties, hoor. Ik zal u de eerste geven, dat is de makkelijkste. Het is verbeelding. En verbeelding is een heel reëel ding. Dat weet u toch, hè? Dus ik zeg niet dat ze er niet zijn. Ik zeg alleen dat het verbeelding is. Ze zijn er, want het is verbeelding. Die heb u toch, hè? Beter kan ik het niet uitleggen. Maar de andere optie is gewoon die van demonen. Die praten in de eerste plaats. Hè? Die hebben wat te zeggen. Niks zinnigs overigens. Daarin onderscheiden ze zich in niets van de meeste mensen, denk ik dan wel. Mag goed, laat maar zitten. Maar ze praten. En soms ook met grote nadruk, dan heet het roepen. En als ze uitgedreven worden, dat is een bekend verschijnsel, willen ze nog wel eens even wat terugroepen, hè? Wat schelden. Wat vloeken terwijl ze uitgedreven worden. Dus ja, ik zeg het maar laconiek, want wat moet je? Ik neem ze toch niet al te serieus. Al, je moet ze ook niet onderschatten overigens. Maar vooruit, hè? Ik bedoel dit, de gemeente is geplaatst daarboven. Hoe sterk die tegenstander ook zijn mogen, dat maakt ons weinig uit. Wij hebben een positie in Christus ver boven alle overheden en tronen en machtheerschappijen en wat er maar wezen mag. En boven alle naam die genaamd wordt. En in die categorie, dat is de laagste categorie trouwens van die geestelijke machten, in die categorie vallen de demonen, namelijk de boze geesten. Maar ze worden demonstratief uitgedreven, vandaar ook roepende met grote stem, anders zou je het niet eens weten misschien dat het gebeurde. En in onze dagen hoef je dat ook niet te weten, want het gebeurt in onze dagen nog steeds, maar niet demonstratief. Demonstratie hoort namelijk niet thuis in onze bedeling als zodanig. Hebben die nog? God demonstreert zijn werk niet, dat heeft hij nou juist in het verleden gedaan, met name ook hier. Want deze tekenen, daarvan geldt weer wat Nicodemus ervan zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En dat gaf dus kracht aan de boodschap. Dat is één kant, en de andere kant kent u ook. De andere kant is dat die tekenen in zichzelf tekenen waren van, of uitbeeldingen waren, illustraties waren van het werk dat de Heer Jezus Christus in onze dagen doet. Als u vraagt hoe dan, dan zeg ik nu, ik geef er soms een ander antwoord op, want er zijn varianten op te verzinnen. Maar als u vraagt waar, hoezo boze geesten uitgedreven, dan moet ik u zeggen, er zijn hele volken bevrijd van de macht van de boze. Waar de Satan en zijn personeel werd overwonnen omdat het evangelie ingang vond. Hè? Nee, tegenstanders, onze tegenstanders zeggen dat het christendom de oorspronkelijke Keltische cultuur en godsdienst vernietigd heeft, wordt ons hoogst kwalijk genomen. Dus men probeert het opnieuw uit te vinden nu, hè. Dus worden we overspoeld met Keltische zus en Keltische zo. Daar komt heus, hoewel het soms christelijk heet, komt het heus allemaal uit die hoek van de New Age-beweging, die zegt terug te grijpen op de oude Keltische tradities, waar ze niks van kunnen weten overigens, niet echt tenminste, omdat de Kelten pas zijn gaan schrijven. Nee, ze konden het wel, maar ze deden het niet. Ze zijn pas gaan schrijven nadat het evangelie aan gepredikt was, nadat ze gekerstend waren. Dus het wordt toch ook moeilijk. Dus nou moet alle oude eerste traditie moet ineens voor Keltisch doorgaan, weet je wel. Hè? Alsof onze oude Nederlandse traditie ineens Saksisch zou zijn, enzovoorts. Ik vind het maar dwaasheid. Oude Keltische muziek, hoe weten ze dat? Het notenschrift is maar 1000 jaar geleden uitgevonden. Binnen het christendom overigens. Nee, in een klooster, door een monnik. Dat is maar 1000 jaar geleden. We praten over nog 1000 jaar terug en daarvoor. Hoezo Keltische muziek? Wat weten wij daarvan? Dat is toch gewoon onzin? Dat weten wij niet. Iemand verzint dat, zet dat erop en verkoopt het. Dan zegt, dit is het. Hè? En omdat wij het ook niet het tegendeel kunnen bewijzen, heb ik nagevraagd aan prins Ben. Wat is dat toch? Hè? Iets dat er niet was, kun je niet bewijzen, zuster, dat is inderdaad waar. Daarom is roddel zo gemeen. Je kunt het nooit ontkrachten, dat is niet te doen. Maar goed, laat het maar zitten. Maar begrijpt u ongeveer hoe dat zit? Het is allemaal flauwekul. Maar het is wel waar dat de hele volkeren bevrijd zijn van de afgodendienst en al wat erbij hoort. Dat is inderdaad zo, dat is een historisch gegeven. Daarom kan men van die oude Kelten, zal ik maar zeggen, niks terugvinden eigenlijk. Niet echt tenminste. Dat is wat er gebeurt dus. En als er staat dat vele geraakten en kreupelen werden genezen, wel naar aanleiding van handelingen 4, of was het 3? Heb ik u, 3 was het, heb ik u al uitgelegd dat elke man, elke vrouw die genezen werd in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen een beeld is van de 10 stammen van Israël. Dat herhaalt zich. Het is dat volk dat genezen wordt. Zo is dat. En hier dus ook. Niet dat ze dat moesten weten, noodzakelijk. Maar wij zouden dat toch langzamerhand kunnen weten. Daar gaat het maar om. Voor hun gold alleen dat deze tekenen de bekrachtiging waren van de prediking. En dat staat er ook gewoon, hè. De scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Terwijl zij hoorden, als u mij vraagt, het evangelie van Christus namelijk. En ze zagen de tekenen die hij deed. Die twee gingen gelijk op. En zo was het nou eenmaal in die tijd. In die tijd waarin nog geen nieuwtestamentische brieven geschreven waren. Geen nieuwtestamentische leringen uiteengezet waren. Toen moest de boodschap op andere wijze bekrachtigd worden. En dat gebeurde dus zo. Aan de ene kant aan de hand van oudtestamentische profetieën. Die lang niet allemaal even duidelijk zijn. Dus dat bleef toch enigszins moeilijk. Maar aan de andere kant, God was zelf medegetuigende door vele tekenen en wonderen. Met dank aan Hebreeën 2, waar dat zo staat. Vers 8, en er werd grote blijdschap in die stad. Ja, waar Christus is, daar is blijdschap. Dat kan moeilijk anders. Als de blijde boodschap gepredikt en aanvaard wordt, moet het logischerwijze leiden tot grote blijdschap. Ik verkondig u heden, grote blijdschap. Hè? Dat werd gezegd bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar het was op voorhand natuurlijk een uitspraak in verband met zijn opstanding en daarmee definitief aanbreken van het nieuwe verbond. En hier kwam deze grote blijdschap in Samaria. Daarna staat er in vers 9, een zeker man met name Simon was tevoren in de stad, plegende toverij. Wat dat ook geweest mogen zijn. Het is heel vermakelijk hoe men met die man en zijn gedoe omspringt. En dat komt eigenlijk omdat wij westerlingen eigenlijk maar nauwelijks in toverij willen geloven. Hoe dat precies komt, weet ik niet. maar het moet toch in belangrijke mate de christelijke invloed geweest zijn. Toverij, echte toverij, heeft rechtstreeks van doen met demonie, maar die krijgen weinig kans daar waar de Heer woont en waar de Heilige Geest woont, enzovoorts. Je bent er natuurlijk snel aan terugdenken en dan denkt u, ja, maar in de middeleeuwen hier in Nederland. Dan zeg je, ja, maar wat dacht u wat? Wat was dat wat toen het christendom heette, eigenlijk? Daar was van christendom heel weinig over. Dat in de eerste plaats. En dat wat er voor door moest gaan, haalt zelf die figuren, die demonen, zou ik maar zeggen, binnen het christendom alsnog geïntroduceerd en welkom geheten. Hè? Ja, weet je wat je vooral moet doen? Gaan bidden voor beelden en zo. Dat moet je dus vooral doen. Wat je dan krijgt, logischerwijze, want zo gedragen die lui zich, die laten zich dat aanleunen. Dus die identificeren zich op wat voor wijze dan ook met zo'n beeld. Is altijd al zo geweest. Dat waren de afgodsbeelden van oudsher. Alleen nu heten het ineens heilige beelden, maar het werkt precies eender. En met welke naam ze dan genoemd worden, die nemen ze wel aan, dat is geen enkel punt. Zo leven ze al duizenden jaren namelijk, ze nemen de naam aan in de praktijk van degene in wie zij wonen, als ze in iemand wonen. En anders nemen ze de naam van het beeld aan in wie zij wonen. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat wij christenen daar weinig weet van hebben, dat is godzijdank zo, omdat er weinig plaats voor is binnen een gemeenschap van gelovigen, om zo te zeggen, in een christelijke omgeving. Zo sterk dat men daar zelfs geneigd is te zeggen, ze bestaan niet. Dat heb ik u wel eens verteld, hè? Diezelfde school waar ik op was, daar leerden ze gewoon, ze bestaan niet. En de zendelingen in Afrika van het nikkertje waar je cent in moest gooien, weet je wel, dan knikte die met zijn met zijn zwarte kopje. Ja, leuk was dat, hè. Dus we namen niet een stuiver mee, maar 5 losse centen. Dan moest hij 5 keer knikken. Iets van kolonialisme hadden wij toen nog in ons, denk ik dat. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wisten wij veel wat dat was, joh. Maar in ieder geval, zo ging dat. En wat gingen die zendelingen daar dan doen? Nou ja, dat was omdat ze in donker Afrika, toen was het nog donker in Afrika. Toen ik er kwam was het verbazend licht, moet ik u zeggen. Dus dan moest je weer filters voor je lens zetten en zo. Dat gedoe allemaal. Maar toen was het nog donker Afrika. En daar geloofden ze nog in boze geesten. En dan moesten ze, die zendelingen gingen dat vertellen. Hè, wat? Dat ze niet bestonden. Dat werd ons verteld. Ik denk die onderwijzer moet het zelf ook niet geloofd hebben. Maar ik denk altijd, je kunt beter geloven dat ze niet bestaan dan dat je ze dient. En ermee omgaat en ze zoekt. Dat doen ze tegenwoordig, hè? Hier in het Westen. Vind ik ook belachelijk, hè? Dan gaan ze proberen aan te tonen dat er in een of ander huis echt een spook is. Enzovoort. Ik geloof dat zo wel. Ik heb mensen genoeg gehoord die me daarvan verteld hebben, die het zelf meemaken. En ik heb alle reden om hen op hun woord te geloven dat ze wisten. Dat hoeft voor mij niet wetenschappelijk aangetoond te worden met foto's en geluidsopnames en wat iets meer zei. Maar goed, het is een rare wereld waarin wij leven. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat wij geneigd zijn te denken dat het niet bestaat. Of het komt zo weinig voor dat we dan toch nog in twijfel trekken. Maar het beste is natuurlijk om het gewoon te negeren. En dat is wat wij geleerd hebben als christenen en in het christendom. En terecht. Want wij staan daarboven. De macht in ons is sterker dan die machten, enzovoorts. En die voor ons is meer dan die tegen ons is, enzovoorts. Zo God voor ons is, zegt Romeinen 8, wie zou tegen ons zijn, enzovoorts. En dat is dus waar het om gaat. Vandaar dat je de naam Michael dus overal tegenkomt, hè. Want die naam suggereert, ook als plaatsnaam, een aardeskundige naam, suggereert dat daar de draak overwonnen is. Wat weet je? Nou goed, dat is dus inderdaad wat gebeurd is. En als die weg is, dan is er blijdschap. Eenvoudigweg omdat al die toverij, maar afgoderij is toverij en andersom, die neemt de mens gevangen, die sluit hem op, die frustreert hem enzovoorts. En neemt alle blijdschap weg. Blijdschap en vrijheid horen namelijk bij elkaar. En een lach heet een bevrijdende lach enzovoorts. Vaste uitdrukking ook in het Nederlands. Nou goed, zeker man met name Simon was tevoren in de stad. Horende, Simon, horende. Ik, zelfde naam als Simon Peters, ik ben geneigd die naam op te vatten in de negatieve zin van het woord. Wat hoorde hij? Stemmen, denk ik. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Maar als die toverij bedrijft, is die kans natuurlijk heel groot, hè? Dat is een orakel, een hoort stemmen en hoe dat maar heten mag. Hij was tevoren in de stad voordat Philippus kwam, plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria. Verrukkende de zinnen, dat wil zeggen, ze werden betoverd. Dus dat zijn ongeveer de uitdrukkingen die we later kennen uit Galaten. Even kijken, Galaten hoofdstuk 3, vers 1. Gelaten werden geacht betoverd te zijn. Dus in beginsel dezelfde term dus. En ze werden geacht uitzinnig te zijn. Dat betekent dat hun zintuigen hun werk niet meer goed deden. En onder zintuigen te verstaan wel degelijk het gezond verstand. Dat stond niet in het rijtje in mijn schoolboeken van de Da Costa school. Maar daar hebben we helemaal geen boodschap aan. Het gaat erom wat de Bijbel daaronder verstaat. Zintuigen heeft men nodig voor waarneming, maar waarneming gebeurt niet alleen maar met fysieke organen. Waarneming is in hoge mate een kwestie van interpretatie, van conceptie. Hebben die nog? Dus al onze zintuigen, we zouden onze zintuigen niet kunnen gebruiken als we er niet eerst ervaring mee hebben opgedaan en er geleerd hebben om de gegevens die ze ons opleveren te interpreteren. Hebben die? U weet toch ook dat in de lenzen van uw oog, dus met uw oog kijkt u, hè? En u weet toch ook dat in uw lenzen, de lenzen van uw oog, het beeld dat u ziet omgekeerd wordt. Wij zien alles op z'n kop. Dat is echt zo. Maar het hindert ons niet. We hebben geleerd om het beeld in gedachten en min of meer automatisch eerst om te keren. We interpreteren het beeld enzovoorts. U weet ook dat ze van die stomzinnige proeven gedaan hebben met mensen. Zetten ze een bril op waardoor ze alles op zijn kop zien. Dat duurt maar even. Nou ja, een paar dagen en dan is dat geen enkel probleem meer. Men leert de dingen, men ziet ze op zijn kop, men leert ze andersom te interpreteren. Daarna moet je dat weer leren als de bril weer afgaat. Zo werkt dat. Allemaal leuke proefjes enzovoorts. Maar het is een kwestie van interpretatie. Men moet daar ervaring mee opdoen. Dat is met horen ook zo. Je kunt wel geluiden horen, maar wat ze betekenen, dat moet je in de praktijk leren. Ik heb iemand gekend, ik heb hem niet gekend, maar ik heb jaren geleden me verbaasd van een vent bij een quiz, geloof ik, op televisie was dat vroeger. Maar dat is, kan wel 30 jaar terug zijn. Die moest raden welk merk auto het was dat achter hem stond waarvan men het portier dichtgooide. En aan het geluid van het portier zei de man: Volkswagen, Mercedes. Nou, het verschil tussen die twee, dat is niet zo moeilijk. Maar echt waar. Dat is verbijsterend. Maar dan moet je gewoon oefenen. Je hoort het geluid zo: oh, Mercedes gooit de deur dicht. Enzovoort. Dat moet je een keer geleerd hebben, daarna herken je dat. De waarneming is altijd een kwestie van interpretatie. Maar dat geldt ook voor eenvoudigere dagelijkse dingen. Mensen horen wat ze willen horen, zien dingen die ze willen zien. En andersom, maar dat is redelijk psychiatrisch, zien dingen niet die ze niet willen zien en horen dingen niet die ze niet willen horen, enzovoorts. Dat is echt waar. En het kan nog psychiatrisch rol, mensen die helemaal stekenblind zijn en die aan de ogen niks mankeren. Dat heeft alleen een psychische oorzaak. Komt echt nogal eens voor. Zintuigen, de waarneming als zodanig, want er vallen alle soorten zintuigen onder, kunnen verrukt worden, zodat men als resultaat ervan uitzinnig is. En dus niet meer hoort wat er gezegd wordt, niet meer ziet wat er te zien is, de realiteit niet meer kent, al staat men er middenin, enzovoorts. En sommigen hebben daaruit besloten dat deze toverij in werkelijkheid dus geen toverij was, maar, goochelarij. Maar het ligt ook dicht bij elkaar, het is niet een duidelijke grens tussen. Het is altijd verrukking van zinnen, namelijk. Heb je dat? Zintuigen worden altijd bedrogen. En de grens tussen... Hoe heet zoiets ook alweer? Hoe noemen ze dat nou? Ik kan niet op het woord komen, hè? He? Illusia. Illusionisme en toverij is tamelijk gering, hoor. Dat gaat in elkaar over. Maar goed. Hij verrukte de zin, zodat die mensen de realiteit uit het oog verloren enzovoort. En dat gebeurde in Galaten ook toen hen de wet gepredikt werd. Toen werd Paulus zegt, wie heeft u betoverd, gij uitzinnige Galaten? Zodat je van mij ook rustig daar de conclusie mag trekken dat we daarvan doen hebben met demonische invloeden. Dat is heel scherp gezegd, dat weet ik. Maar de Bijbel geeft ook op andere plaatsen aanleiding genoeg tot deze uitspraken. Want men ook door de wet verliest men de realiteit uit het oog. En dat is precies wat demonen doen. De mens afsluiten voor de werkelijkheid. En eigenlijk moet ik daarna zeggen, de mens afsluiten voor de waarheid. Want daar komt het uiteindelijk op neer natuurlijk. Daarom heten het ook onreine geesten, dan wel boze geesten of eventueel leugengeesten, want het komt op hetzelfde neer. In elk geval, deze Simon hield er zich mee bezig, verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Zo gaat het met de mens. En dat je dan van doen hebt met satanische machten lijkt me duidelijk, want de duivel was de eerste die dat heeft uitgevonden, hè? Dat hij wat groots was. Nou ja, groter was dan hij was. Ik zeg ook altijd, de meest voorkomende vorm van waanzin is hoogmoed, hè? Hoogmoedswaanzin. De mens die zichzelf overschat. En aan de hand hiervan plaatste Simon zich boven het volk en maakte zich tot leider van het volk, zodat voor sommigen alle volksleiders daarna verdacht zijn. En er zit wel wat in natuurlijk. Maar goed, welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En dat was hij uiteraard niet. Hij wordt geconfronteerd met de grote kracht Gods. En dat heet dan voor de gelegenheid hier natuurlijk de Heilige Geest. In ieder geval, vers 11, zij hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Want dat is altijd het resultaat. Men wordt gebonden. En deze mensen werden gebonden aan deze Simon de Tovenaar, zoals hij dus vervolgens de geschiedenis is ingegaan. Maar toen kwam Filippus. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus, en dat is dus hetzelfde, het evangelie van het koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus, volstrekt identiek. Geen koninkrijk zonder Jezus Christus, uiteraard, die immers de koning is van het koninkrijk Gods. Maar dat verkondigde hij, en toen dat gebeurde, werden zij gedoopt, beiden mannen en vrouwen. Dat wil zeggen, ze kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus en werden gedoopt. Ik denk gewoon in water, want het ging gewoon normaal gepaard met de prediking van het evangelie. Zoals later in dit hoofdstuk ook blijkt en ook in verband met Filippus, die immers de kamerling doopte. Men kwam tot geloof in de eenvoudige Bijbelse boodschap. U ziet, die mensen werden dus blijkbaar toch niet gehinderd door deze demonische invloeden om het evangelie aan te horen en tot geloof te komen. Ik zeg niet dat die hindernis er niet is, maar wat ik probeer te zeggen is dat daarvoor deze satanische macht in de praktijk altijd moet wijken. In de praktijk is het zelfs zo, maar of daar bijbelse voorbeelden van zijn, wil men ze gewoon niet binnenschieten. Maar in de praktijk is het zo dat ze gewoonlijk ook meteen protesteren. Zodat er meteen duidelijk sprake is van een confrontatie. En het aardige daarvan is weer dat je dan dus precies weet waar het over gaat. Ook voor de patiënt, ik noem het voor het gemak maar even patiënten, ook voor de patiënt, de persoon dus in kwestie. En dat is ook ongetwijfeld de reden waarom de prediking van het evangelie over het algemeen wel degelijk reactie oproept. niet alleen positief, maar in veel gevallen ook heel uitdrukkelijk negatief. En waar mensen onverschillig blijven onder welke prediking van welk isme dan ook, is het gewoonlijk zo dat ze geïrriteerd raken, opgewonden raken, bedoel ik. Het kan positief en negatief zijn als het evangelie gepredikt wordt. En wat het aantoont, is inderdaad de activiteit van demonen, daar komt het toch neer. Ik zit daar niet mee. Ik til daar niet zwaar aan. Ik ben er ook niet bang voor. Ik bedoel, wat moet je ervan zeggen? Die zijn er. En niet alleen daar waar mensen duidelijk afwijkingen hebben of afwijkend gedrag vertonen. Heel de wereld wordt daardoor geregeerd en bestuurd enzovoorts. Die invloed is namelijk overal. Dat is wat mijn Bijbel zegt, tenminste. Dus daar hoef je ook verder geen punt van te maken. Alleen in sommige gevallen, dat wil zeggen bij sommige mensen, zijn die dingen heel ernstig. En omdat het bewust gebeurt vaak, hè? Mensen zoeken dat bewust. Wie vertelde mij dat? Iemand vertelde mij laatst over... ik weet niet meer wie het was, maar doet er ook niet toe. Iemand vertelde mij laatst over een predikant, zal maar niet zeggen van welke kerk. Hij zei, ja, die man die is inmiddels... geen predikant meer, hij is boeddhist geworden. En predikant, hij is boeddhist geworden. Ja, zei hij, maar die had ook al jaren zo'n boeddha-beeld in zijn kantoor staan, terwijl hij zijn preek maakte, zo naast hem zonder zo'n boeddha-beeld. Dan denk ik, vanzelfsprekend, dan gaat dat zo. Want dat is niet maar een beeld, hè. Daar speelden meer dingen een rol. Zeker als men zo'n beeld bewust daar neerzet. Een ereplaats geeft. Een dominante plaats. En daar zorgt het beeld zelf wel voor dat het dominant is. Hè? Dezelfde man vertelde me trouwens. Hij zegt, er was een dochtertje van hem. Die zat bij mijn vrouw in de klas op school. En als mijn vrouw vertelde over de Heer Jezus, viel die dochter van die dominee, die viel bewusteloos. Ja. Hebben we weer? Die dingen verbazen mij niks. Dat is wat er gebeurt. Maar het is waar je voor kiest. En als je bewust die dingen in huis haalt, ik bedoel niet meteen die voorwerpen, hoewel ik dat ook bedoel, overigens. Maar als je die dingen in huis haalt en je richt je daarop enzovoort, ja, dan mist dat zijn uitwerking uiteraard niet. Aan de andere kant, als iemand de waarheid zoekt, bewust, dan word je geconfronteerd met de Heer Jezus. En daar is geen plek meer voor dit soort krachten. En die krachten botsen dus. En ook zelfs onder gelovigen vind je dat, hoor. Want er zijn heel wat gelovigen die onoprecht door het leven gaan, die compromissen proberen te sluiten enzovoorts. En in veel gevallen zit daar de duivel hoogstpersoonlijk, maar met zijn machten, om zo te zeggen, wel degelijk tussen. En dat zijn heftige conflicten dikwijls. Nou goed. En daar gaat het hier dus over. Maar toen zij Filippus geloofden, en ook toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden mannen en vrouwen. Ik heb zelfs iemand gekend die zegt, ik had hier bij mij, zo'n figuur in de kamer, die zag ik, die kwam gewoon binnen. En die, ja, ik weet niet waar die vandaan kwam, die ging bij mij op het bed zitten en ik zei nog hallo. En ja, dat is wel vervelend. En een paar dagen later gebeurde dat weer en die verdween ook zo weer. Heel erg genadig. En die vertelde mij, toen heb ik een Bijbel gepakt. Die hadden ze toevallig in huis, want het was geen gelovig iemand. Een Bijbel gepakt, toen ben ik het hele huis doorgegaan met de Bijbel open en in de naam van Jezus eruit. En zegt, daar nog nooit meer last gehad. Een ongelovige.
Was hij daarna gelovig?
Nou nee, dat geloof het niet, nee. Ik denk het niet. Maar zo werkt het wel. Daar gaan ze voor op de loop. Voor die naam alleen al. Daar kunnen ze niet tegenop. Die is hoger dan. Hè? En dat weten zelfs ongelovigen. En dat bedoel ik nou maar. Wij zouden dat ook moeten weten. En ons er dus verder niks van aantrekken. Weten waar we staan. Trouw blijven aan de Heer. En ons niet laten leiden door allerlei ideeën. Of interessante verhalen. Maar zouden ons laten leiden door het woord van God. En dus... door primair, wat hier heet dan, het evangelie van het koninkrijk Gods. Hij is de koning, om zo te zeggen. En de naam van de Heer Jezus Christus. En dan moet die tegenstander toch heus het onderspit delven, heet dat. In vers 13 lezen wij vervolgens, en Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. Dat wil zeggen, hij vergezelde hem. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Die gingen zijn krachten blijkbaar toch te boven. Want dat zijn de krachten Gods, uiteraard. En daarna staat er, als nu de apostelen die te Jeruzalem waren horen dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen vervolgens Petrus en Johannes, als vertegenwoordigers van de 12 uiteraard, als vertegenwoordigers van de apostelen. En ze zijn ook degene die we hier in de eerdere hoofdstukken ook steeds samen tegenkomen. Ze zijn de enige apostelen die met name een rol spelen voordat Paulus ten tonele verschijnt. Maar eerst is het evangelie terechtgekomen in Samaria, daarna pas komen de apostelen daar. Hetgeen overeenkomt, niet noodzakelijk, maar voor zover ik weet, overeenkomt met de situatie van, laten we zeggen, de echte 10 stammen van Israël. Daar kwam eerst het evangelie terecht en pas later kwamen de apostelen zelf daar ook. Dat staat uiteraard niet meer in de Bijbel. Maar vorige keer heb ik u al gezegd dat Petrus er zwaar van verdacht wordt in Londen geweest te zijn. Londen heette nog geen Londen toen, maar dat doet nog weinig te zaken. Vandaar dat er één kerk speciaal aan hem gewijd is. St. Peter upon Cornhill, als ik me goed herinner. En de andere gewijd aan de apostel Paulus, die heb ik u ook genoemd. St. Paul's uiteraard. En enkele van de andere apostelen zijn, schijnen er ook geweest te zijn. In elk geval ook Simon de Zeeloot, zoals zijn bijnaam luidt.
Is dat diezelfde Simon als een Paulus?
Nee. Simon de Zeeloot is een van de 12. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het gaat erom dat inderdaad eerst het evangelie daar terechtkomt en daarna de apostelen zelf ook. En dat is hier ook zo. Petrus en Johannes komen alsnog naar Samaria, waarvan dan staat in vers 15, de welke afgekomen zijn de baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Hier lopen we tegen een moeilijke uitdrukking op. En daarom lees ik eerst even verder, want er komt ook meteen een toelichting in vers 16, die men tussen haakjes gezet heeft. Dat betekent verder niks, maar het geeft aan dat ook volgens de vertalers, om zo te zeggen, de normale uiteenzetting verder gaat in vers 17, dat dit een soort tussenvoegsel is. Maar het betekent niet dat het pas later ingevoegd zou zijn, of dat het in de grondtekst niet zou staan of iets dergelijks, hè? Het is alleen om te helpen bij het lezen. En vers 16 geeft dus toelichting op vers 15. Wij vragen ons meteen af, hoezo hebben ze de Heilige Geest nog niet ontvangen? Dat is de logische vraag. En daarom krijg je ook logischerwijze meteen een toelichting. Namelijk, want hij was nog op niemand van hen gevallen. En daar wordt de uitdrukking dat ze de Heilige Geest ontvangen mochten dus toegelicht. Want als je zou vragen, hadden ze de Heilige Geest niet ontvangen? Is het antwoord, nou ja, dat wel. Maar er was nog op niemand van hen gevallen. En dat op hen vallen, is de uitdrukking die eerder ook gebruikt werd, ook in de zin van de Heilige Geest zal over u komen enzovoort. Maar het wil zeggen dat er sprake is van uitwendige werking van de geest. Dat was niet gebeurd. Het hele punt is dat je aan iemand niet kunt zien of hij de Heilige Geest heeft ontvangen of niet. Hebben u die? En toen dus op de Pinksterdag het een en ander ter discussie stond, toen werd de Heilige Geest zodanig actief dat hij zich manifesteerde. Dat is niet normaal. Als het wel normaal zou zijn, zou de geest ineens niet meer de geest heten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Geest per definitie is onzienlijk. Maar hij manifesteerde zich zodanig, en bovendien in overeenstemming met bijvoorbeeld Joël 2, dat het voor iedereen duidelijk moest zijn dat dit werking was van de Heilige Geest en dat dit dus was uitgestort, dan wel uitgegoten, ook met woorden uit het Oude Testament. En dat heeft dus maar één doel, namelijk aantonen, demonstreren dat het ook zo is. En dat is wat hier niet gebeurd was, en het is ook niet normaal dat het gebeurt. Wij zitten hier nog niet in normale situaties, die komen pas later en eigenlijk pas voorbij de geschiedenis van handelingen. Waar het om gaat namelijk is dat we hier terecht zijn in de eerste dagen van onze bedeling, waarin sprake was van één grote omwenteling. Waarbij de zaligheid van de Joden werd afgenomen en gegeven aan de heidenen. En bovendien gaat het erom dat het dan niet meer is onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dat gaat er dus om dat de oud-testamentische beloften, waaronder die van uitstorting van de Heilige Geest, vervuld was. En dat moet dus op een of andere wijze gedemonstreerd worden, aangetoond worden. En dat gebeurde op de Pinksterdag demonstratief. En hier zijn we voor het eerst buiten Jeruzalem. En voor het eerst ook officieel niet meer onder Joden, maar nu onder Samaritanen. Dus nu lijkt het ons toch wel wenselijk dat op een of andere wijze deze ontwikkeling van Gods wegen bekrachtigd wordt. En dat is wat er gebeurt. Hij was nog op niemand van hen gevallen. Niettemin staat erachter, maar zij waren slechts, alleenlijk, gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Nu kan die uitdrukking, gedoopt in de naam van de Heer Jezus, slaan op de doop in water, en dat zal ook wel. Maar kijk, als je dit soort uitdrukking tegenkomt in bijvoorbeeld Romeinen 6, weet je wel, we zijn in Christus gedoopt en in zijn dood gedoopt enzovoorts, dan denken we daar, als het goed is, zelfs helemaal niet aan water. Bovendien, als het over de Heilige Geest gaat en er wordt gesproken over doop, dan zou je ook niet meteen aan water moeten denken. Begrijp je me goed? Ik doe heus niet mijn best om te ontkennen dat het hier gaat over doop in water. Het lijkt mij ook. Maar ook als ik het lees, denk ik niet in de eerste plaats aan water als ik bij deze woorden. Want als het gaat over de geest, dan is de vraag, maar wat doet de geest als men die ontvangt? Wat gebeurt er dan? Dan wordt men door één geest in één lichaam gedoopt. Als je leest over Heilige Geest en doop bij elkaar, zou je toch in de eerste plaats moeten denken aan die beroemde uitspraken over: ik doop u wel met water, maar na mij komt er een die zal u met geest en vuur dopen enzovoorts. De uitdrukking wordt 6 keer aangehaald, in het Nieuwe Testament de 7e keer, dat gesproken wordt over geestesdoop. Dat is een moderne uitdrukking om de voorzetsels te vermijden. De 7e keer als gesproken wordt over geestesdoop, dat is in 1 Korinthe 12 vers 13. En daar staat, want ook wij allen zijn door één geest tot of in één lichaam gedoopt. En dat is dus wat doop in, met of door de Heilige Geest is. De meeste schriftplaatsen zijn er niet. 6 keer is het de uitdrukking van Johannes, die hem uitspreekt, of iemand anders haalt Johannes aan, de Heer Jezus bijvoorbeeld. En de 7e keer doop in verband met de Heilige Geest is 1 Korinthe 12 vers 13. En dat is de enige schriftplaats die het verklaart en die dus de vervulling van de belofte geeft. Namelijk, na mij komt een die zal u enzovoort met geest en met vuur dopen. Wat betekent dat? 1 Korinthe 12 vers 13 is de enige plaats die het uitlegt. Wij zijn door één geest tot of in één lichaam gedoopt. Want geest is in ieder geval ook leven. En waar wij het leven van Christus hebben ontvangen, gewoon toen wij tot geloof kwamen en dus toen wij wedergeboren werden, uit de geest heet dat in Johannes 3, kregen wij daardoor niet alleen deel aan het leven van Christus, maar werden wij dus leden van zijn lichaam, is de eenvoudige gedachte die in 1 Korinthe 12 dan ook wat uitgebreider uiteengezet wordt. En hier is de vraag, hebben die lui de Heilige Geest ontvangen? Er staat er nou, ze waren wel gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En het eerste wat ik dan denk, is niet, ze werden gedoopt in water. Bovendien, dat stond hiervoor al, dat dat gebeurd was. En dus denk ik, ze waren leden geworden van het lichaam van Christus. En niet roepen, maar dat wisten zij niet. Want dat weten wij niet of zij dat niet wisten. En dat is ook niet te bewijzen. Dat heb ik nagevraagd aan iemand van het koninklijk huis, wiens naam wij nu maar niet zullen noemen weer. Iets wat niet is, kan je niet bewijzen. Per definitie niet. Zie? En bovendien maakt het niet uit of zij het wisten. Het gaat erom of de Heer het wist. Zeg ik altijd. Dus dat is geen argument, speelt verder geen rol. Waar het blijkbaar gewoon over gaat, is om de zichtbare manifestatie van de geest, begrijp je me goed, gevallen Dat woord betekent in werkelijkheid niet van boven naar beneden afzeilen. In werkelijkheid betekent het met kracht nederdalen. Heb je dat? Daarom veertjes vallen ook niet. In ons taalgebruik wel, maar eigenlijk niet. Die komen niet met kracht naar beneden, die komen heel rustig naar beneden zeilen. Dat is niet wat vallen is. Vallen betekent met kracht nederdalen. Heb je dat? Net zo goed als het woord opnemen in 1 Thessalonicense 4 betekent met kracht wegrukken. Nou, dat heb ik dubbel vertaald. Met kracht wegnemen dan, vooruit. En dit is met kracht nederdalen. En om die kracht gaat het, die kracht die zich zou manifesteren. En dat is wat uiteindelijk gebeurt. Bovendien, er staat nog wat, want de volgende vers staat... Toen legden zij de handen op hen, Petrus en Johannes blijkbaar... legden de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. Hoe weten wij dat? Dat zij de Heilige Geest ontvingen, los van dat het hier staat... Volgende vers. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostel de Heilige Geest gegeven werd, enzovoorts. Wat valt er dan te zien als iemand de Heilige Geest ontvangt? Nou, normaal gesproken niks, maar als het heet gevallen, of vallen met kracht nederdalen, dan dus wel. En wat er gebeurd is en wat Simon precies gezien heeft, weet ik ook niet. Staat er ook niet bij. Maar er was iets te zien. Misschien zag hij wel tongen als van vuur. Ja, dat weet ik toch niet. Maar dat was op de Pinksterdag in ieder geval te zien. En misschien zou men dat woord zag en dus zien moeten nemen niet in de allersmalste betekenis. Dan betekent het zijn namen het waar. En dus was het misschien ook wel zo dat die lui hier in Samaria in tongen begonnen te spreken. Dat is namelijk iets waarschijnlijker. Waarom ook niet? Want het beeld en de vervulling ervan komen dan erg dicht bij elkaar. U weet, spreken in tongen is de uitbeelding van hoe in onze dagen het evangelie gepredikt wordt in heidense talen, namelijk door heidenen. En de aardigheid is dat het evangelie van de Joden terechtkomt bij niet-Joden en in ieder geval vanuit Joods standpunt bij heidenen. En daar gaat het maar om. Dus het ligt echt voor de hand. Bovendien, we hebben in Handelingen 19 was het, geloof ik. Even kijken. Ja, in Handelingen 19 hebben we nog zo'n geschiedenis. Daar staat in vers 6, dan zijn we in Efeze. Er staat in vers 6. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. Hoe weten we dat? Nou staat er, zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Dus je kan het er gevoeglijk op houden dat ook hier in Samaria men sprak in vreemde talen en profeteerde. Gewoon hetzelfde teken. Er komt nog wat anders bij. We hebben nu Handelingen 19 vers 6 voor ons. Daar staat als Paulus hun de handen opgelegd had. Maar in Handelingen 8 staat er toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En de eigenaardigheid doet zich voor. Dat het gebeurt door handoplegging. Dat is namelijk ook al niet normaal, want als de norm, van normaal weet u wel, als de norm is Handelingen 2, dan moeten wij vaststellen dat niemand daar de discipelen de handen oplegde. Toch? Handoplegging namelijk suggereert het doorgeven van iets. Dat is wat handoplegging is. Sterker nog, ik denk dat de uitdrukking dat in de eerste plaats betekent. Meer nog dan dat het de aanduiding is van het gebaar. Hebben jullie die? Het is het doorgeven van iets. U weet wel, dan legt de priester zijn handen op de kop van de bok. Hè? En draagt de verantwoordelijkheid voor de zonden van het volk, die hij vertegenwoordigt, over aan die bok. Enzovoort. Het is het doorgeven van iets, wat het ook is. Zoals Paulus dat tegen Timotheus ook zegt. Er legt niemand haastelijk de handen op. Datgene betekent, geeft niemand zomaar enige verantwoordelijkheid, want dat gaat fout. enzovoorts. Met andere woorden, er wordt hier uitgedrukt toch dat deze Samaritanen, deze gelovige Samaritanen, de Heilige Geest kregen doorgegeven van Petrus en Johannes. Is dat normaal? Nee. Want men ontvangt de Geest van Gods wegen. En voor zover u of ik de Heilige Geest hebben ontvangen, is niet omdat iemand ons de handen opgelegd heeft, letterlijk of overdrachtelijk. Toch? Dus het is niet normaal, dat weten wij ook allemaal. Zodat de vraag is, waarom gebeurt het hier dan? En het antwoord is, omdat deze gebeurtenis niet op zichzelf staat, maar teruggrijpt op Handelingen 2, op de Pinksterdag namelijk. Daar werd officieel en demonstratief de Heilige Geest actief in de gelovigen, in de discipelen, waarvan ik toen gezegd zal hebben dat ze die daarvoor ook al hadden ontvangen, want die ontvingen ze al op de eerste paasdag. Want toen blies de Heer op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En ik zeg altijd, tenzij anders vermeld, betekent het dat ze toen de Heilige Geest ontvingen, en het wordt ook niet anders vermeld. Wat vermeld wordt, is dat later die Geest als het ware op hen valt, dat wil zeggen, buiten hen treedt, boven hen treedt en de macht overneemt, zodanig dat iedereen dat kan waarnemen. En dat ter bevestiging van de boodschap en ten bewijze van dat God zijn beloften van uitstorting van de Heilige Geest vervuld heeft. Maar in Handelingen 2 was dat aan Joden, gelovigen uit de Joden, in Jeruzalem. En toen waren we bij Stefanus die gezegd zou hebben dat het niet van die plaats afhankelijk was. In Handelingen 6 vers 13. Hij sprak tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Daar ben ik de avond mee begonnen. En dat wordt hier gedemonstreerd. Echter, de werking van de geest in Samaria staat niet op zichzelf. Het is de voortzetting, vandaar handoplegging, de voortzetting van Gods werk dat begonnen is in Jeruzalem. En dat is het. Het wordt doorgegeven als het ware. En ook alleen hier, wat nu naar Samaria gaat. Later vind je hetzelfde nog één keer in, waar het maar was, in hoofdstuk 10, waar we inderdaad zijn in Caesarea, bij een echte heiden, niet zo'n halve, weet u wel, niet zo'n Samaritaan, maar een echte heiden, in Caesarea, de stad van de keizer, Caesar. Dus daar ben je echt heidens terecht. En daar gebeurt precies hetzelfde, tot verbijstering van Petrus. Want daar staat in vers 44, als Petrus nog deze woorden sprak, 10 vers 44. Viel de Heilige Geest, heb je hetzelfde woord weer, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Enzovoorts. En de conclusie is, vers 47, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. Dat wil zeggen, op dezelfde wijze als ook wij. En dan zie je een langzame voortschrijding van het een en ander, van Gods wegen bevestigd, in Handelingen 2 in Jeruzalem, in Handelingen 8 in Samaria, in Handelingen 10 bij heidenen, staat ook zwart op wit, vers 45 van Handelingen 10. Zij ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. En ik neem aan dat ze hier ook in tongen spraken dus. Ik dacht dat het er stond, misschien. Oh ja, vers 46, ja. Want ze hoorden hen spreken met talen en God groot maken. Dus ik neem aan dat het in Handelingen 8 ook zo was. In Handelingen 10 zijn we inderdaad bij de heidenen, maar nog binnen de grenzen van Kanaan, in Caesarea. En daarna zijn we in Handelingen 19 uitdrukkelijk onder Paulus, niet meer Petrus, maar nu is het Paulus. En in Efeze, dus absoluut in het buitenland, onder leiding van Paulus de Romein. En daar vinden we precies hetzelfde. En dat zijn de enige keren in de Bijbel dat vermeld wordt dat er in tongen gesproken wordt, dat de gebeurtenis als zodanig vermeld wordt. De enige andere keer waar sprake is van spreken in tongen is in 1 Korinthe. Met name hoofdstuk 14. Maar de liefhebbers van het spreken in tongen zijn niet blij met dat hoofdstuk. En daar is een goede reden voor. Paulus heeft het er niet op. Want dat is wat dat hoofdstuk zegt. Ja, 35 jaar geleden of zo was er iemand wiens naam ik niet zal noemen, die zelf in tongen sprak en die, waar ik een gesprek mee had toen, en die zei, ja, het vervelende is, ik heb maar één hoofdstuk in de Bijbel waar iets over het spreken in tongen gezegd wordt, behalve dan dat het gebeurde. Maar dat hoofdstuk veroordeelt het eigenlijk, als je het mij vraagt. Huh? En, weet je wie dat was? Dus ik ga het niet vertellen. Maar daar had hij groot gelijk in. Dat is ook zo. Dus daar wordt het veroordeeld. Daar heb je dus niks aan. Als je graag in tongen wil spreken, moet je niet 1 Korinthe 14 aanhalen. Want dan zegt de apostel, ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 1000. Of hoeveel waren het er? In een vreemde taal, want dat sticht de gemeente niet. Dat laatste. Nou goed. Maar in de historische boeken, dat wil zeggen in de handelingen, vind je alleen deze keren. Maar, en ze hebben een speciaal doel. Ze bevestigen de voortgang van het evangelie vanaf Jeruzalem tot aan de einde der aarde. En ook in de fase die ertussen liggen. Daar gaat het maar om. Dus ga ik weer terug naar handelingen, hoofdstuk 8. Ik denk dus dat ze de Heilige Geest wel degelijk hadden ontvangen als zodanig. En anders gebruiken we toch een ander woord. Dat ze uit de Geest geboren waren. Dan is de Geest toch in hen. Want wat uit de Geest geboren is, is Geest. Als het niet zo was, zouden ze ook niet gedoopt hebben kunnen worden geworden. Toch? Dus op grond van wedergeboorte waarvan doop een uitbeelding is. En dat is een geboorte uit Geest. En wat uit de Geest geboren is, dat is Geest, Johannes 3... Dus dat is het dan. Alleen je kunt het aan de buitenkant niet zien. Maar voor de gelegenheid hier wordt het getoond. En via de bediening van Petrus en Johannes. En via de tekenen die, waarschijnlijk dus spreken in tongen. Maar de tekenen in het algemeen die hiermee gepaard gingen. Wordt deze ontwikkeling van Gods wegen gesanctioneerd. En dat is helemaal het goede woord ervoor. Geheiligd, ja. Gesanctioneerd en erkend. En dus vers 18. En als Simon zag, daar viel dus iets te zien, of wellicht te horen, dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, overgedragen werd, zo u wil, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geef ook mij deze macht, opdat zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. In het Engels kent men het woord simonie, dat is de Nederlandse uitspraak dan, simonie. Dat is de aanduiding van het handeldrijven in het evangelie. Proberen er beter van te worden. Simonie. Nou goed. Bestaat er dan nog wat anders? Ja, er bestaat nog wat anders. Ja, maar daar kom je niet zoveel meer tegen. Maar dat even terzijde, hè. Hij wilde dit kopen. Geef mij ook deze macht, opdat zo wie ik de hand opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. De achtergrond daarvan is niet alleen maar geldelijk gewin, maar de achtergrond daarvan is altijd het streven naar macht, uiteraard. Voorheen oefende hij macht over de Samaritanen en hij wil het binnen deze gemeenschap, leefgemeenschap, wil hij dat ook wel. Als hij iemand de handen oplegt dan enzovoorts, dan maakt hij de dienst uit. Het leuke ervan is, maar ik weet nooit wanneer ik dat vertellen moet, dus ik doe dat nu maar even. Het leuke van het verhaal vind ik dat Simon de Tovenaar is een tamelijk legendarische figuur in de kerkgeschiedenis. En daarin wordt hij geplaatst tegenover Petrus. Dan zegt u, ja, dat is hier in Handelingen 8 toch het geval. Dan moet ik u zeggen, ja, maar het uitgebreidere verhaal speelt zich niet af in Samaria, maar in Rome. Ik geloof er geen klap van. Ik hoef ook niet uit te leggen waarom niet, want het staat toch niet in de Bijbel. Dus waarom zou ik moeten aantonen dat het niet waar is? Maar er wordt groot werk van gemaakt van Petrus in Rome. U weet wel, dat moet wel, want anders kan Petrus niet de eerste paus zijn geweest. En wij denken nog net, wij protestanten denken dat Petrus inderdaad nog net in Rome geweest is. Ik denk het ook, maar ik denk niet dat hij daar veel te zoeken had, maar dat even terzijde. En of hij bisschop van Rome geweest is, opziener, daar geloof ik ook niks van. Ik denk, als er al iemand ooit zo'n titel zou hebben kunnen dragen, voor zover zoiets kan, die titel dragen, was het ook niet Petrus, was het ook niet Paulus, maar was het Linus, die als tweede paus genoemd wordt, overigens. Maar dat even terzijde, maar dat was een lid van de Britse koninklijke familie in Rome. Dat geven de Rooms-Katholieken dus ook niet toe, maar dat was hij wel. Maar dat even terzijde. Maar men laat Petrus optreden in Rome. En Petrus in Rome zal dan grote tegenstand gekregen hebben van ene Simon de Tovenaar. Dat berust op een misverstand, maar de Rooms-Katholieken maken er echt heel veel werk van. En anders zoek ik maar eens op in een Bijbelse of christelijke naslagwerk, Simon de Tovenaar, wat ze over hem te melden hebben. Maar die vertellen dan dat Simon de Tovenaar in Rome probeerde die macht aan zich te trekken en de strijd aanbond met Petrus. En Petrus zou hem daar hebben overwonnen. U weet wel, de twee tovenaars tegenover elkaar, waar heb ik dat laatst toch eerder gehoord? He? Maar goed, zo'n verhaal is dat. En de krachten van Petrus waren dus sterker en daarmee heeft Petrus dus definitief zijn macht gevestigd in Rome. En dat moet bijdragen aan zijn autoriteit als de eerste paus uiteraard. Zo steekt het verhaal kortheidshalve in elkaar. Het wordt natuurlijk wat subtieler verteld, maar daar komt het wel op neer. Ik geloof die dingen niet. En bovendien, ik zie Simon ook niet met Simon, deze Simon dus zie ik niet in de eerste plaats als een tegenstander, maar wel degelijk als een gelovige. Dat is wat de Bijbel ook zegt. Alleen hij staat op een verkeerd been en denkt dat hij deze geestelijke machten kan gebruiken voor persoonlijk voordeel. Die van macht en geld. En daar draait de hele wereld om, zoals je weet. En het schijnt dat bij gelegenheid deze twee dingen niet eens verschillend zijn. Maar ik heb daar geen verstand van, dus vooruit maar weer. Huh? Macht en geld? Ik weet het niet. Maar zoiets. In elk geval, de reactie van Petrus is duidelijk genoeg. Vers 20, Petrus zei tot hem, uw geld zij met u, ten verderve. Oh, je kan hem ook andersom lezen voor de duidelijkheid. U en uw geld zij ten verderve. Dat wil zeggen, Petrus spreekt als het ware een vloek over de man uit. Namelijk omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Als ik dit lees, denk ik altijd aan de uitspraak van Paulus in 1 Timotheus, geloof ik. Als ik me goed herinner, over mensen die denken dat de zaligheid een gewin zou zijn. Of een groot gewin zou zijn, of iets dergelijks. En Paulus zegt dan, dat is niet zo. En daarna zegt hij, dat is wel zo, maar het gewin ligt ergens anders. Het is een geestelijk gewin. Gaat niet om dit soort dingen en over macht uitoefenen in de wereld enzovoorts. Daar wordt hier meteen een einde aan gemaakt. En ik denk dat men verzuimt om dit soort dingen te lezen. Wat je namelijk leest is dat hier meteen in de kiem een sprake is van een soort machtsstrijd. Wie heeft het gezag over de gelovigen enzovoorts? En het antwoord is niemand. Het enige wat de Bijbel kent is natuurlijk de herders, zoals ze bij gelegenheid genoemd worden. We hebben het daar nog ooit wel eens een keer over. Maar Petrus zelf zegt daarvan dat die oudsten, die herders, die opzieners, want het is alle keer hetzelfde, geen heerschappij zouden hebben over de kudde. En daar gaat het maar om. Enig voordeel is daar niet in te behalen, om de eenvoudige reden dat alle gelovigen, inclusief de opzieners, of hoe ze maar heten, dat die dienstknechten zijn. Dienstbaar aan maar één, aan Christus, enzovoorts. Maar Petrus is sterk in zijn veroordeling. En hij zegt dan ook, gij hebt geen deel, nog lot, wat hetzelfde is, in de praktijk, gij hebt geen deel, nog lot in dit woord, en dus in de prediking dan wel het beheer van dit woord, deze boodschap, want uw hart is niet recht voor God, u bent onoprecht. En dus wordt er gezegd, bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging, uw harten, vergeven wordt. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Die uitdrukking moest ik eens uit mijn hoofd leren, dacht ik. Want je ziet dat wel meer, hè? Dat mensen zijn in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Het is de werking van De dood. Gal, bitterheid, ongerechtigheid enzovoorts. Bovendien is het aardig dat er staat bid... bid God of u misschien deze overlegging vergeven wilt. En daarna vers 24, waar Simon zelf zegt... bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Onder het vers staat in mijn Bijbel een verwijzing naar nummerie 21 vers 7. Die is de moeite waard om te lezen, omdat daar het hele volk... tot Mozes precies ditzelfde zegt, namelijk bid gij lieden voor ons tot de Heere enzovoorts. Opdat deze dingen ons niet overkomen. Maar het verband waarin het gezegd wordt in Numeri is interessant. De situatie, maar ik ben aan het eind van de avond, dus dat moet weer heel vlug. De situatie is deze, dat de Israëlieten ongehoorzaam waren, zoals meestal trouwens. En zij werden gebeten door slangen. Er was een slangenplaag, weet u wel, waaraan zij stierven. En toen zeiden zij tot Mozes, bid toch tot de Heer voor ons dat het niet gebeurt enzovoort. En dat deed Mozes en toen zei de Heer, maak u een koperen slang en u weet wel. En toen moesten ze opzien naar deze verhoogde koperen slang om genezen te worden. En wat ik daarbij altijd uitleg is het volgende. Die verhoogde koperen slang is een beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, die ene. Dat weet ik zeker, omdat het eigenlijk gewoon staat in ieder geval impliciet staat in Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Tot in de hemel zelf namelijk. Maar het houdt automatisch in dat de slangen waardoor zij gebeten werden, dus ook priesters waren, wellicht zelfs hoge priesters, maar niet onder het nieuwe, maar onder het oude verbond. En de hoge priesters, dan wel priesters van het oude verbond, waren bedienaars van een bediening des doods, van de wet namelijk. Want de wet is één vloek. En die giftige slangen zijn gewoon een beeld van de wet en daarmee van alle religie. En als je dat, die verwijzing die je opgedrongen krijgt hier in vers 24 van Handelingen 8 volgt, dan zou je in Simon, de tovenaar, dus de vertegenwoordiger moeten zien van alle religie. Dan zegt u, dan is hij toch een tegenstander van het christendom. Dan zeg ik, ja, in zekere zin wel, maar vergis u niet, het grootste deel van het zogeheten christendom is in de macht van Simon, de tovenaar. Het is namelijk religie. En Petrus zei, was Petrus hè, geloof ik, ja. Die zei, ze zullen van u een koopmanschap maken, een business. En wij vragen ons af, hoezo? Want wij weten het soms niet beter. De hele christendom is een grote business. Toch? Een bedrijf. Niet alleen vanwege het winstoogmerk, en ik denk zelfs niet eens in de eerste plaats, maar in de eerste plaats vanwege de organisatie. Als zodanig, als organisatie. Wat zaakje beheerst wordt door enkele figuren die daartoe omhoog gevallen zijn. Ik bedoel het niet lelijk eigenlijk, maar zo gaat zoiets. Dat zijn zo van die vaste termen. Maar in die greep is het christendom als zodanig ook gekomen. En dat demonisch is, dat is zo. Ik heb mij vooral de laatste weken, moet ik u zeggen, erover verbaasd. Over de situatie onder gelovigen. Ook onder evangelische gelovigen bedoel ik. Hè? Over die eigenaardige idee dat als je zegt gemeente, bedoelen ze een eigen gemeente. Bedoelen ze een plaatselijke gemeente. Iets anders denken ze niet. Iemand die nu ziek is gaf mij 2 dagen terug een studie. Ik zal maar niet zeggen, ik durf niet eens te zeggen waar het vandaan komt. Sorry, omdat ik het beledigend vind voor de bron zelf die het uitgeeft. Maar dat is een klein boekje over de gemeente. Wat de gemeente is en hoe het werkt in de gemeente. En het heet, de titel is Gemeente moet je doen. Dan sta je meteen op het verkeerde been natuurlijk. En toen heb ik het gelezen. En waar gaat het over? Ja, over onze eigen gemeente, van die we zelf opgericht hebben en zelf besturen. En hoe wij samenkomen en waar en hoe laat en wanneer. En of iemand wel aan het avondmaal mag en niet. En wat het zo al kan betekenen enzovoort. En wat je nog meer allemaal zou moeten doen. En ik moet u zeggen, dat heeft met Bijbelse ecclesiologie, de Bijbelse leer dus over de gemeente, absoluut zelfs helemaal niks van doen. Want al die dingen komen er niet eens in voor. Nog afgezien van dat ze in de Bijbel veroordeeld worden. Die dingen bestaan niet. Iets als kerkelijke organisatie en machthebbers daarin enzovoort. En tucht, dat is ook zo'n kerkelijk woord, verschrikkelijk. Het komt in de Bijbel domweg niet voor. Tucht komt wel voor, maar er is maar één die tuchtigt. Hè? En dat is de Heer zelf. Want die is hoofd van de gemeente enzovoorts. Maar dat soort dingen ben ik weer niet tegengekomen. En ik heb me zelfs afgevraagd of er überhaupt één boek is, bij mijn weten. Of er één boek is dat dan wel op redelijk bijbelse wijze uiteenzet wat de gemeente voor een ding is. En ik moet u zeggen, ik heb er geen één. En ik heb toch een boek thuis, zou ik maar zeggen. Nou ja, een stuk of 8000. Als ik ze opmeet en het gemiddelde neem, moet ik er 8000 hebben of zo. Dat zeg ik niet om op te scheppen, maar gewoon om, ja, en daar is er geen één bij. Echt niet. Of het gaat weer over de inrichting van een plaatselijke gemeente. En wat men moet doen om de orde te handhaven en om de mensen te binden en al dat soort dingen meer. En als je mij vraagt, dat is simonie. Dat is wat Simon probeerde. De gemeenteleden aan zich binden en zich erover stellen. Dat is wat het is. En het was hem ook nog wel geld waard. Mocht wat kosten. En dan lees ik uitdaging. Dan lees ik een stukje van, zal ik nog niet zeggen wie het geschreven heeft. Al zou ik misschien erg op prijs stellen. Als ik het zou noemen. Maar goed. Over hoe dat moet als je problemen hebt in je gemeente. Dan moet je van buitenaf een adviseur inhuren. En inhuren, want je moet hem wel goed betalen enzovoorts. En die moet dan analyseren wat er in wat er in de gemeente verkeerd gaat. En dan moet je die adviezen opvolgen en dat soort dingen meer. En als je denkt dat het niet moet, ben je onnozel. Dat is het laatste woord van het artikeltje. Stond in uitdaging rechtsonder aan de bladzijde, dus zoek u het maar eens op. Nou, dan ben ik liever onnozel. Echt waar. Niet om de man die het schrijft, eerlijk, daar gaat het me niet om, maar zo'n belachelijke opvatting, alsof de Heer wel het hoofd van de gemeente is, maar absoluut niet in staat zou zijn om de kerk te besturen, omdat hij onnozel is, dat is wat hij schrijft eigenlijk, hè? Dat de Heer onnozel is. Want die huurt geen adviseurs van buitenaf binnen. Die kan heus zijn eigen zaken runnen. Zijn eigen zaken. Maar als het in onze plaatselijke gemeente niet goed gaat, is het vermoedelijk omdat het zijn gemeente niet is. En het is het ook niet. Dat is onze gemeente. Waar ik niks tegen heb, als zolang we weten dat het onze is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met je vingers afblijven van de gemeente van Christus. Daarin zijn we dienaar en daar doet hij zijn werk. En wij zouden hem daartoe de ruimte geven. Dat is het verhaal. Als u het mij vraagt, dat is het principe dat hier in deze geschiedenis geïntroduceerd wordt. Mensen die zich meester maken van het werk des Heren en heerschappij willen uitoefenen over wat Petrus in dat verband in 1 Petrus 5 noemt, het erfdeel des Heren. En dat is een zwaar vergrijp. Dat is niet maar een misverstand, dat is gewoon een zwaar vergrijp. En bijna godslasterlijk, omdat het hoofdschap, in het Engels kun je dat zeggen, de headship, Nederlands gaat het niet. Omdat het hoofdschap van Christus ontkent. Het ontkent in de praktijk dat Christus werkelijk het actieve hoofd is van zijn gemeente. En wat we hier lezen is dat Simon schrikt. Bid gij lieden voor mij tot de Heere. Enzovoort. Je mag aannemen dat de discipelen dat ook gedaan hebben. En dat is dan meteen het eind van het verhaal. Ik denk dat Simon een gelovige was, maar automatisch zijn wereldse beginselen. En dat zijn in het algemeen demonisch hoor. Dat is de wereld immers. Zijn wereldse beginselen proberen toe te passen in wat hij blijkbaar als een bedrijf, als een koopmanschap zag. En hij wordt meteen door Petrus terechtgewezen. Niet omdat Petrus de baas is van de ballentent. Nee, ik spreek er niet in Biedenhoven. Petrus is daar niet de baas van. De Heer runt zijn gemeente. En Petrus is daar een dienstknecht van. En Simon zou dat ook moeten zijn. Zij dan nu, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerde wederom naar Jeruzalem. En onderweg, want zo lees ik hem, Onderweg verkondigde zij het evangelie in vele vlekken der Samaritanen, zodat nu ook inderdaad de discipelen zelf, niet alleen in Judea of in Jeruzalem en Judea, maar ook in Samaria, het evangelie brachten, waarna we ons afvragen hoe lang het nog duurt voor het naar de heidenen gaat. Maar dat gebeurt hierna meteen en daar hebben we het de volgende keer over. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij uw woord hebben en dat dagelijks mogen openen. En daardoor bepaald mogen worden bij het werk dat u doet, ook in onze eigen tijd, in onze eigen generatie en zelfs in ons eigen persoonlijke leven. We zeggen u dank dat we de Heer Jezus mogen kennen als hoofd van de gemeente. En dat we ons mogen aan hem onderwerpen in het vertrouwen dat hij zijn werk aan ons zal voortzetten tot op de dag van Christus. We zeggen u dank dat u het bent die ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dat we daardoor eerst geboorterecht hebben ontvangen en geroepen zijn tot zoonstelling en daarmee gemaakt zijn tot koningen en priesters. Wij kunnen ons deze dingen nauwelijks voorstellen, Vader, maar we danken u dat u het in uw woord aan ons openbaart en dat we ons daaraan mogen onderwerpen, opdat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Daarom zeggen we u dank voor dat woord en de kracht van dat woord dat in onze harten geplant zou worden. En daarom ook hebben we de vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen. Wees u ons nabij, Vader, met uw kracht en bewaart u ons voor de duisternis en de eerste beginselen ook van deze wereld, opdat we mogen leven uit de beginselen van dit nieuwe verbond en mogen opwassen tot zoonschap. Wees u ons nabij dan met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.